deze eerste avond in het nieuwe seizoen met betrekking tot de cursus geestelijke vorming. Het is voor onze stuurgroep een bijzonder jaar. Het is voor de 25ste keer, het 25ste jaar, dat we deze cursussen mogen houden. We mogen er dankbaar voor zijn dat de Heer ons dat gegeven heeft, dat we zoveel keren samen mochten komen rondom het woord van de Heer, om samen ook na te denken over een onderwerp dat ons aangereikt wordt vanuit de schrift of vanuit de geschiedenis van de kerk of vanuit de ethiek. Het doet ons bijzonder deugd dat onze stuurgroep is uitgebreid en dat we sinds het nieuwe seizoen ook een tweetal broeders uit de christelijk gereformeerde kerk in onze stuurgroep mogen hebben. Dominee Den Butter en dokter Anders Baan, die samen met ons ervoor zullen zorg dragen dat u ook dit seizoen en als God het geeft daarna op gezette tijden hier uitgenodigd wordt in het gebouw van de christelijk gereformeerde kerk hier in Middelharnis. En het doet ons ook bijzonder deugd dat we hier een onderdak gevonden hebben voor onze cursus. Het heeft ons in de afgelopen tijd, waarin er het nodige op ons afgekomen is, bijzonder goed gedaan dat we een luisterend oor aantroffen bij onze collega van de christelijk gereformeerde kerk. Dat er vanuit het kerkgenootschap ook zoveel begrip en medeleven is geweest aangaande de dingen die over ons zijn gekomen, de tijd die achter ons ligt. We mogen daar onze dank voor uitspreken naast de Heere die het tot nog toe wel gemaakt heeft. We hopen dat we met elkaar een goede avond mogen hebben. De spreker van deze avond, het is u al aangekondigd, is dominee Den Butter, die het onderwerp zal behandelen, het emotionele leven van de Heer Jezus. U in het bijzonder hartelijk welkom nu eens in uw eigen gebouw en we hopen dat we een goede avond met elkaar mogen hebben. We willen aan het begin van ons samen zijn zingen en wel van Psalm 146, daarvan de versen 5, 6 en 7. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. En het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Psalm 146, vers 5, 6 en 7. We willen samen bidden. Getrouw en barmhartig God, Heere in de hemel. Aan het begin van ons samen zijn willen wij eerst tot u naderen in ons gebed. Om u te erkennen voor uw goedheid, voor uw meedogen, voor uw trouw en ontferming, die u aan een ieder van ons hebt betoond. Niemand van ons uitgezonderd kan zeggen dat hij niet veel meer heeft ontvangen dan waar we recht op hebben. En zo blijkt uit het leven van elke dag, Heere, dat u een goed en een goeddoend God bent. Dat u geen lust hebt in onze dood, maar dat u ons het leven gunt. En dan maar niet het tijdelijk en vergankelijke leven alleen, maar dat u ons het eeuwig goed wil schenken. Niet op grond van enige verdiensten van ons, maar omwille van de kruisverdiensten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Daar wilt u ons hebben en daar wilt u ons houden. Daarom geeft u ons de verkondiging van het woord, dat om Jezus wil een lieflijk evangelie mag zijn. En daarom geeft u ons ook de samenkomsten op de door de weekse dagen, om ons te verdiepen in de zaken van uw koninkrijk. Zo handelt u met ons, opdat niemand van ons te verontschuldigen zou zijn als het gaat om zijn zaligheid en eeuwig behoud. Maar Heere, we hebben nodig dat u in alle dingen, in al die dingen ook meekomt met uw Heilige Geest, zodat ons hart, dat van nature niet ontvankelijk is voor de dingen van uw koninkrijk, opengesteld zal worden om de boodschap van het heil en van de zaligheid ook te mogen horen als het woord van u, geladen met uw goddelijke kracht, met die kracht waardoor doden tot leven worden gewekt. Heer, we mogen bij elkaar komen en het is goed om de zaken te bestuderen die ons aangereikt worden vanuit uw woord. En als u ons daartoe de gelegenheid geeft en dat woord van u mag uitgaan, dan vraagt u van ons niet eens, maar telkenmale weer ook een antwoord op het getuigenis van u. En we bidden van u, Heere, wilt u het zo laten zijn dat we, wanneer we samen mogen komen, ook in dit verband, dat wij uw stem zullen vernemen. Dat wij onder de leiding van uw geest erachter zullen komen wie we zijn in onszelf. Opdat onze verlorenheid ons ook uit zal drijven tot hem die ons levend maken kan en ons zalig maken wil. Heere, zegent u ons ook aan de avond van deze dag als we zo voor het eerst bij elkaar mogen zijn. Schenk dominee Den Butter alles wat nodig is om het onderwerp dat hij bestudeerd heeft in ons midden neer te kunnen leggen. En laat het zo zijn dat alle dingen mogen strekken tot eer en verheerlijking van uw naam. Hoor ons om, Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen, ook in verband met het onderwerp, een gedeelte uit de Heilige Schrift en wel uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 7 vanaf vers 31 tot hoofdstuk 8 vers 13. Dus Marcus 7 vanaf vers 31 tot hoofdstuk 8, het 13e vers. En daar lezen wij het woord des Heren. En hij, wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea, door het midden der landpalen van Decapolis. En ze brachten tot hem een dove, die zwaarlijk sprak, en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingeren in zijn oren en gespogen hebbende, raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij en zeide tot hem, Effata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los en hij sprak recht. En hij gebood hun lieden dat zij het niemand zeggen zouden, maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende, hij heeft alles wel gedaan. En hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. In diezelfde dagen, als er een geheel grote schare was, en zij niet hadden wat ze eten zouden, riep Jezus tot zijn discipelen tot zich en zeide tot hen, ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare, want ze zijn nu 3 dagen bij mij gebleven en hebben niet wat zij eten zouden. En indien ik hen nuchteren naar hun huis laat gaan, zo zullen zij op de weg bezwijken, want sommigen van hen komen van verre. En zijn discipelen antwoordden hem, vanwaar zal iemand deze met broden hier in de woestijn kunnen verzadigen? En hij vraagde hun, hoeveel broden hebt gij? En ze zeiden, 7. En hij gebood de schare neder te zitten op de aarde, en hij nam de 7 broden en gedankt hebbende, brak hij ze, en gaf ze zijn discipelen, opdat ze zouden voorleggen, en zij leidden ze der schare voor. En ze hadden weinig visjes, en als hij gezegend had, zeide hij dat zij ook die zouden voorleggen, dat ze ook die zouden voorleggen. En ze hebben gegeten, en zijn verzadigd geworden, en ze namen het overschot der brokken op 7 manden. Die nu gegeten hadden, waren omtrent 4000, en hij liet hen gaan. En terstond in het schip gegaan zijnde met zijn discipelen, is hij gekomen in de delen van Dalmatia, en de Farizeeën gingen uit en begonnen met hem te twisten, begerende van hem een teken van de hemel, hem verzoekende. En hij, zwaarlijk zuchtende in zijn geest, zeide, wat begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, ik zeg u, zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden. En hij verliet hen en wederom in het schip gegaan zijnde, voer hij weg naar de andere zijde. Tot zover de schriftlezing als inleiding op het onderwerp van dominee Den Butter. Dat zal gaan over het emotionele leven van de Heer Jezus Christus. En ik wil u bij deze graag het woord geven.
Onze zaligheid ligt helemaal verankerd in de Heere Jezus en in wie Hij was. En daarom zullen we er altijd maar weer met alle ernst aandacht aan moeten geven, om ons inderdaad ook hoe langer hoe meer te verdiepen in hetgeen de Heere in zijn woord over zijn eigen Zoon gezegd heeft en wat ons van de Heere Jezus, van zijn persoon en van zijn werk is geopenbaard. Het woord van God laat er geen enkele twijfel over bestaan dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is dan de naam van Jezus. En dat we alleen door en in hem en door het geloof in hem kunnen zalig worden. Er is dan ook geen beter onderwerp om over te mediteren en ook om op te studeren dan datgene wat ons omtrent hem in het evangelie wordt geopenbaard. We zijn daar dan ook voorlopig nog niet mee klaar. Wie ooit hierin zijn lust genoot, zo mogen we de psalmist wel nazeggen, die doorzoekt die ijverig en bestendig. Een van de aspecten van de persoon van de Heer Jezus Christus is dat hij waarachtig mens is geweest. Dat hij zijn broederen in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde, en dat zullen we vanavond ook zien. Maar inderdaad zijn broederen in alles gelijk. Niet alleen maar in het feit dat hij mens was, maar ook in het feit dat hij al die eigenschappen had die de menselijke natuur bezit. In zijn levensgang is hij zijn broederen gelijk geworden. Dat is ook zichtbaar geworden. Het evangelie tekent het ons in zijn ontwikkeling, waar nou niet al te uitvoerig geweest stil wordt gestaan, maar waar toch wel af en toe is wat van geopenbaard wordt, van zijn kindse dagen af, vanaf het moment van zijn geboorte tot naar de groei naar de volwassenheid. Als het gaat over die menselijke natuur van de Heer Jezus, dan kunnen we ons ook op een bepaald moment concentreren, zoals we vanavond willen doen, op het feit dat hij als mens, net als wij, ook een emotioneel leven heeft gehad. In dat opzicht was er geen verschil tussen hem en ons. Er was natuurlijk wel verschil ten aanzien van de beleving van zijn emoties. Altijd en overal is hij, maar dan ook hij alleen, zonder zonde geweest. Ook in de manier waarop hij zijn emoties heeft beleefd. Dat is bij ons niet zo. Wij zondigen in alle opzichten. De zonde heeft heel onze natuur doortrokken en geïnfecteerd en bezoedeld. Dus er is eigenlijk niets in alles wat wij doen, in wat wij denken, in wat wij zijn, waarin de zonde niet zit. Maar, en dat is het grote contrast, de Heer Jezus is vrijgebleven van elke zonde, van elke zondige daad, van elk zondig woord, van elke zondige gedachte, van elk zondig gevoelen zelfs. En ook zijn emoties zijn heilig geweest. Wat zijn emoties? En wat is ons emotionele leven? Het is misschien nog niet zo eenvoudig om een definitie te geven van wat emoties zijn. In ieder geval, ik probeer niet eens een definitie te geven. Dat zouden misschien deskundigen wel kunnen op dat gebied. Maar ik geef u alleen maar een aantal aanduidingen. Emoties zitten in ieder geval of zijn een bepaald aspect van ons verstand, van onze geest. Maar ze worden gevoeld in onze ziel. En ze komen niet zelden tot uiting in lichamelijke reacties. Bijvoorbeeld de toorn, als we boos zijn. Dan heeft die emotie van onze boosheid, van onze toorn, invloed op de productie van onze adrenaline. Als we bezorgd zijn, ernstig bezorgd zijn, dan heeft dat invloed op onze spijsvertering. Als we verdriet hebben, we hoeven er niet eens moeite voor te doen, maar de emotie van verdriet beïnvloedt onze traanklieren. Soms verhoogt vrees en angst onze lichamelijke krachten. We kunnen ineens meer dan we normaal kunnen. Maar vrees kan ons ook absoluut verlammen, zodat we niks meer kunnen. Emoties kunnen op die manier, zo toon ik maar aan, allerlei lichamelijke effecten hebben. Ze kunnen allerlei lichamelijke klachten veroorzaken. Ze kunnen zelfs de dood ten gevolge hebben. En door onze emoties kan het normale leven heel erg ontregeld worden. Maar wat al die emoties, ik noemde er zojuist een paar, wat al die emoties gemeenschappelijk hebben, is dat ze opgewekt worden door wat we meemaken. Het zij dat we het meemaken in onze geest, je kunt het zelfs meemaken in je dromen. Het zij dat we iets meemaken in de werkelijkheid die zich om ons heen beweegt en waarin we zelf betrokken zijn. Je zou de emoties kunnen vergelijken met de uiteinden van onze zenuwen. Onze zenuwen, de uiteinden van onze zenuwen, die reageren op datgene wat ons lichaam meemaakt. En we voelen pijn. Of we voelen jeuk. En zo zou je emoties kunnen noemen de uiteinden van, ja, dan kun je niet meer van zenuwen spreken, maar van een of andere fysieke, van een of andere lichamelijke, psychische mogelijkheid die we hebben. Emoties zijn eigenlijk de reacties op wat we in onze ziel gevoelen. Nou, het hoort helemaal bij ons mens zijn. dat we een emotioneel leven hebben. Maar ik zei al, omdat we zondaren zijn en omdat we geloven in de totale verdorvenheid van de mens, moeten we ook de conclusie trekken dat ook dat emotionele leven door de zonde is doortrokken. En dat de zonde ook daar beslag op gelegd heeft. En dat het dan ook uitermate moeilijk is om zonder zonde onze emoties te beleven. Het staat dan ook, om maar één voorbeeld te noemen, het staat dan ook niet zonder reden in de schrift: word toornig, maar zondig niet. Omdat de Heere heel goed weet dat als wij gevallen mensen gaan toornen, de zonde er eigenlijk al helemaal in begrepen zit. En vandaar dat de Heere de toornigheid als zodanig niet afkeurt, maar dat die zondige toornigheid wel afkeurt. Wel nu, als het dan verder gaat over het emotionele leven van de Heere Jezus, ik herhaal wat ik zo pas ook al zei, dan is bij hem in ieder geval geen sprake van op de een of andere manier in zijn emotionele leven op een zondige manier bezig zijn. Ik wil met u vanavond, en daar zullen we een aantal Bijbelgegevens voor ter sprake brengen, om op die manier een stukje van de schrift te lezen, gewoon Bijbel lezen en verstaan wat we lezen. Ik wil met u op 3 emoties uit het leven van de Heer Jezus gaan letten. We vinden ze inderdaad allemaal in de schrift terug. Het eerste zou ik willen noemen zijn bewogenheid, of zijn mededogen, zijn medelijden. Het tweede staat ons in de Bijbel getekend als een uiting van zijn toorn. En de derde emotie is zijn vreugde. Als het gaat over Jezus' bewogenheid, we hebben er trouwens zojuist in de schriftlezing al het een en ander van gehoord. En dat zijn niet de enige plaatsen die uit het evangelie van Marcus gelezen worden, die ons er wat van zeggen. Maar er zijn in de evangelieën, de andere evangelieën, nog wel meer passages die ter sprake zouden kunnen komen. Globaal genomen zijn er 2 factoren waardoor deze emotie bij de Heer Jezus wordt opgeroepen. Ik heb het dus over de emotie van zijn bewogenheid. Soms is het zien van het lijden van een enkele mens. Mag ik u een paar voorbeelden geven? En bladert u dan met mij mee in de Bijbel. Geeft ook wat houvast bij wat ik zou willen zeggen. Het eerste hoofdstuk van het Marcus-evangelie. Hoofdstuk 1 dus van het tweede evangelie. En daarvan vers 41. Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde. Weegt u die woorden maar. Met barmhartigheid innerlijk bewogen. Neem het heel letterlijk. Er gaat wat in hem om. Hij is van binnen ontzet. Bewogen. Hij heeft daar een melaatse voor zich. En vanuit die innerlijke bewogenheid strekt hij zijn hand uit en raakt hij die man aan. Hij gaat veel verder dan de wet hem toestaat. Want de wet had hem gezegd dat iemand die een onreine aanraakt zelf ook onrein wordt. Maar Jezus wil in zijn innerlijke ontferming dat wel aanvaarden. Lichamelijke, ceremoniële onreinheid. Door contact met die melaatse. Vanuit zijn innerlijke bewogenheid. Hij is zo ontdaan, als ik het zo eens menselijk mag zeggen. En we hebben het over de menselijke natuur van de Heer Jezus. Hij is zo ontdaan bij het zien van die stumper. Van die man die ongeneeslijk is. Van die man die door de wet zelfs nog buiten het heiligdom gesloten wordt. Van die man die helemaal geïsoleerd moet leven. Die geen perspectief meer heeft. Die geen vrienden meer overhoudt. Die thuis niet meer terecht kan. Zo bewogen is Jezus dat hij er innerlijk van ontdaan is. Bij het zien van deze enkele mens. Een ander voorbeeld vindt u in het 7e hoofdstuk van het Evangelie naar Lucas. Hoofdstuk 7, vers 13. In die ook alweer ontroerende geschiedenis van de jongeling te Nain, maar dan vooral even over zijn moeder. De Heere, Lucas 7, vers 13, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. Hij die weet wat in de mens is. Niemand hoeft het hem te vertellen wat dat voor een vrouw is en wat voor leven ze heeft gehad tot nog toe. Hij weet het, dat ze al eens eerder naar een kerkhof gegaan is met het lichaam van haar overleden man. En hij weet dat dit alles is wat ze uit haar huwelijk nog over had. Deze jongen, die ze nu ook weg moet brengen. En het raakt hem diep. Hij is er, zoals het hier staat alweer, innerlijk met ontferming over bewogen. En hij kan niet net doen alsof hij die vrouw niet ziet. Hij ziet haar. Hij ziet haar. En hij kijkt heel nauwkeurig naar haar. Zo is eigenlijk de intentie van de uitdrukking in het Grieks. Hij kijkt haar heel bewust aan. En met dat hart dat overloopt, zou ik zeggen, van die emotie van bewogenheid, spreekt hij die vrouw aan. En hij zegt tot haar, ween niet. En hij laat het niet bij een woord, maar hij houdt ook die dragers stil, zodat ze met de baar stil blijven staan. Alweer een moment waarop hij zich heel bewust onrein maakt, nu door aanraking met een dode. Maar zover gaat Jezus in zijn beleving van zijn bewogenheid. En dan, u kent de geschiedenis verder, eindigt dat met de opwekking van die jongen. Het zien van het lijden van een enkele mens vervult Jezus met dit emotionele gevoel, bewogenheid. Maar niet alleen het zien van het lijden en van de nood van een enkele mens. Er is ook bij Jezus diezelfde beleving van bewogenheid als hij in aanraking komt met de algemene nood van de mensheid. Ik kom bij het zesde hoofdstuk uit het Markusevangelie. En daar gaat het nog niet eens om de ergste nood die er in het leven van een mens is. Sorry, ik moet hoofdstuk 8 hebben. Uit hetzelfde evangelie. Daar gaat het niet eens over de ergste nood die er in het leven van mensen is. Vers 2, Jezus zegt tegen zijn discipelen, ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, want ze zijn nu 3 dagen bij me gebleven en ze hebben niet wat ze eten zouden. Ook die nood spreekt hem aan. Ook die nood, ze hebben niets te eten, weegt hem op zijn ziel. En dan terug naar het zesde hoofdstuk van hetzelfde evangelie. Daar gaat het weer om een grote schare. En daar gaat het weer om ontferming aan Jezus' kant. Nu niet vanwege het feit dat ze geen eten hebben, maar nu vanwege het feit dat ze geen herder hebben. En dat ze geen zaligheid kennen. Vers 34. Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. Als hij ziet dat ze geen eten hebben, vermenigvuldigt hij broden. Als hij ziet dat ze geen herder hebben, en dat is duidelijker nog in de parallelle plaats in het Matthäus-evangelie, stuurt hij predikers uit. Gaat hij zelf prediken? Als hij ziet dat ze geen herder hebben, deze schapen, die op het punt staan verloren te gaan. Want wat gebeurt er met schapen die geen herder hebben? Die weten de weg zelf niet te vinden. Die komen onderweg een keer om. Daar zijn leeuwen, daar zijn beren, daar zijn allerlei krachten die op hun ondergang loeren. Het loopt verkeerd af met schapen die geen herder hebben. En zo zal het met dat volk van Israël ook helemaal verkeerd aflopen als er niemand is die zich hun lot aantrekt. En als er niemand is die hen gaat onderwijzen in de heilgeheimen van Gods genade. En behalve dat Jezus discipelen uitzendt om te gaan prediken, zo zien we in vers 34 van Markus 6, gaat hij hen zelf ook vele dingen leren. Die fatale onkunde aan de kant van gevallen mensen, die in hun onkunde en in hun blindheid voortgaan, de ene dag na de andere, en straks aan de laatste dag van hun leven gekomen zijn, en de grens moeten passeren, en nog steeds blind zijn, en nog steeds onkundig. En als Jezus dat ziet, ik zei, zo lezen wij hier, dan is hij innerlijk met ontferming bewogen. Trekt u de conclusie? Jezus is met ontferming bewogen over mensen die bezig zijn verloren te gaan. Hoe toont hij zijn emoties? Waarin komt dat nou openbaar? Daar lazen we van in Markus 7 en in Markus 8. In Markus 7 in de geschiedenis van die blind, van die doofstomme. Die man die op zijn manier een stuk leed meedraagt. En daarin de gevolgen van de zonde ondervindt. Vers 34. Als hij die doofstomme ziet, zucht hij. Zuchten. Ga eens na in uw leven. Dat kennen wij ook. Op een moment dat je eigenlijk niet goed raad ergens op weet. Op een moment dat je getroffen wordt door iets waar je absoluut niet op gerekend had. Of bij het zien van iets waar je niet tegen opgewassen bent. Bij het horen van iets waar je van ontsteld raakt. Bijna vanzelfsprekend. Men zucht. Bij het zien van het lijden van deze mens. Zo gaat hij door het leven. Doof en stom. Doof geboren. Hij heeft nooit horen praten. Hij heeft het ook nooit geleerd om te praten. Wat een leed. En dan in hoofdstuk 8 vers 12. Dan zijn ze tot hem gekomen en dan hebben ze tegen hem gezegd, doet u eens een teken. Alsof hij nog geen tekenen gedaan had. Hij heeft die doofstomme genezen. Hij heeft de broden vermenigvuldigd. En ze durven het in hun goddeloze brutaliteit nog een keer bestaan om te zeggen, doet u eens een teken in de hemel. En als Jezus zoveel ongeloof ontmoet, zoveel onwilligheid om hem te geloven, zoveel boos verzet tegen hem, hij weet op dat moment in zijn emotionele leven ook niet anders te doen dan zwaar zuchten. Dat ging nog dieper dan bij die doofstomme. Dat is ook nog een veel ernstiger kwaal. Ongeloof. Weerbarstig ongeloof. En Jezus is erop uit. En dat is zijn missie geweest om mensen te behouden. En hij is erom bezig geweest. Bij dag en bij nacht. En je mocht ook 's nachts bij hem komen. Zo heeft Nicodemus ondervonden. Om maar te werken aan het behoud van zondaren, om maar te werken aan het openen van gesloten verstanden en gesloten harten. Maar hier ontmoet hij het in levende lijf, de werkelijkheid, de bittere werkelijkheid, dat de mensen de duisternis liever hebben dan het licht. En dat zijn arbeid te vergeefs is en dat hij er, mag ik het even menselijk zeggen, niet doorheen kan breken. Dat doet hem zwaar zuchten. En dan zijn er natuurlijk ook zijn tranen. U bent me in uw gedachten al voor. Jezus weende. Johannes 11. Martha heeft geweend en Maria heeft geweend. En de Joden die gekomen waren om Martha en Maria te troosten hebben geweend. En Jezus staat tussen die mensen daar bij het graf van Lazarus. En hij weent ook. Iedereen is bedroefd, hij ook. Hij is mens, hij neemt deel in dat verdriet. Maar zoals het hier staat, hij weent in stilte. Mensen horen het niet. Maar zijn tranen maken zijn wangen nat. En die tranen rollen van zijn wangen af. Hij voelt de pijn van de scheiding veroorzaakt door de dood. Hij voelt het verdriet van die twee zusters die hun broer kwijt zijn. Hij voelt de verschrikking van de dood. En hij kan zich niet beheersen. Hij laat zijn tranen de vrije loop. En zoals anderen, zo wordt ook hij door droefheid overmand. Maar dan die andere plaats waar het ook over de tranen van Jezus gaat, Lucas 19. Bijna aan het eind van zijn leven, onderweg naar de stad, gezeten op zijn ezeltje. En als hij nabij kwam, vers 41, zag hij de stad en weende over haar. In onze vertaling hetzelfde werkwoord, in het Grieks evenwel niet. Lucas 19 gebruikt een ander woord dan Johannes 11. Bij Johannes 11 was dat stille wenen. Maar in Lucas 19 is het in tranen uitbreken. Zo plotseling overstelpt worden door verdriet, dat zijn lichaam schokt en dat zijn lichaam kreunt. En dat ze het gehoord hebben, zoals mensen soms in één keer onbeheerst in snikken kunnen uitbarsten. Dat is Jezus op zat ezelsveulen, die onbeheerst in snikken uitbarst. Als hij eraan denkt wat hij allemaal gedaan heeft in Jeruzalem. En als hij zich realiseert dat die arbeid ijdel is. En als hij dan met zijn profetische blik vooruitkijkt, 40 jaar verder. En hij ziet in zijn geest het beleg straks om Jeruzalem. En hij ziet in zijn geest wat de vijanden, de Romeinen, daar gaan doen. En de ellende die daar zal worden aangericht. De vreselijke werkelijkheid van het komende oordeel. En hij snikt het uit en zijn lichaam schokt in ongecontroleerde smart. Bewogenheid bij de heiland. Er staat in de eerste brief van Johannes dat degene die hem als zijn zaligmaker heeft leren kennen, dat degene die in zijn voetstappen begeert te gaan, zo ook moet wandelen zoals hij gewandeld heeft. Met andere woorden, toegepast op waar we het nu over hebben, zal er in het leven van hen die zijn discipelen zijn geworden door genade ook iets moeten zijn van die bewogenheid. Met de lijdende mens, met de mens die verloren gaat, met de mens in nood en ellende. We gaan nog met elkaar luisteren naar wat de Bijbel ons zegt over die tweede emotie die ik u noemde, Jezus' toorn. We lezen verschillende keren, ik zal dat allemaal niet aantonen. We lezen verschillende keren dat de Heer Jezus iets of iemand bestraft. Als de schoonmoeder van Petrus door een zware koorts bevangen is. En als ze hem gevraagd hebben of hij haar genezen wil, dan staat Jezus bij dat ziekbed. We lezen dat hij bijvoorbeeld in Lucas 4. En dan zo staat er, bestraft hij de koorts. We lezen op een andere plaats dat hij iemand met een onreine geest, of beter die onreine geest die in iemand huist, bestraft. We lezen ook dat hij de wind en de zee tijdens die storm op zee bestraft. Want hij ziet en in die koorts en in die boze geest. Bijvoorbeeld bij die maanzieke jongen. En in die wind en die zee en die storm in dat onweer. Hij ziet daar krachten in die in de hand van de duivel instrument zullen zijn om slachtoffers te maken. Om mensen te doen omkomen. Om mensen te vernietigen. En daar torent Jezus tegen. Vandaar dat hij die krachten bestraft. Hij is immers gekomen om de werken des duivels te verbreken. Daarom is het ook een keer gebeurd dat hij een discipel moest bestraffen. Als die discipel zich namelijk laat gebruiken als een instrument in de hand van Satanas. En als Petrus zich laat lenen om dienstbaar te zijn aan de duivel, om Jezus op zijn weg naar het kruis tegen te houden. Dan is het geen tijd meer voor vriendelijke woorden. Dan is het geen tijd meer voor tolerantie. Dan is het tijd geworden voor een ernstige bestraffing. Ga weg achter mij, Satanas! Want zo heeft hij dat gezegd. Tot beschaming van Petrus. En ik denk dat de andere discipelen ook niet hebben geweten hoe ze kijken moesten. Als één uit hun kring zo terecht gewezen wordt. Maar terecht, want Petrus Zojuist had hij de meester nog beleden, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Maar een ogenblik later weet Petrus het beter en speelt hij de duivel in de kaart, zonder dat hij er zelf erg in heeft. Verontwaardiging, daar wist de Heer Jezus ook van. Ik ga weer met u naar dat 11e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Zo pas waren we daar ook toen het ging over Jezus weende. Ik kijk met u naar vers 33 en naar vers 38. Onze vertaling helpt ons er eigenlijk niet eens zoveel bij. Maar in vers 33 lezen wij dat Jezus zichzelf ontroerde. En in vers 38 staat dat Jezus wederom in zichzelf zeer bewogen was. Maar nu gaat het niet meer om de bewogenheid in de vorm van medelijden. Nu wordt hier ook een ander woord gebruikt. Het gaat nu over verontwaardiging. Jezus heeft zich verontwaardigd. Ook dat. Soms gaan emoties door elkaar heen. Bewogenheid en verdriet enerzijds en boosheid anderzijds. Jezus was verontwaardigd. Jezus heeft met heel zijn innerlijk de dood afgekeurd. Hier wordt hetzelfde woord gebruikt dat in Marcus 14 gebruikt wordt van de discipelen. Als de discipelen dat meemaken dat Maria de voeten van Jezus komt zalven. Die zalving in Betanië. En als er dan gefluister onder de discipelen ontstaat op instigatie van Judas, die de eerste daarvan is, om te zeggen dat is zonde van al dat geld. En dan zijn de discipelen dat eigenlijk wel met Judas eens. Dat geld had veel beter gebruikt kunnen worden. En Jezus had het die vrouw nooit toe moeten staan om zoveel geld te verkwisten, alleen maar om zijn voeten te zalven. En dan staat er, en ze vergrimden tegen haar. Hier is Jezus ook vergrimd. Maar dan tegen de dood. Die indringer. Die verwoester. Die alles stuk breekt. Die Gods schone schepping vernietigt. Die het geluk van mensen, ook van Gods kinderen, kapot maakt. En Jezus toren tegen de dood. En daarmee tegelijkertijd ook tegen hem die het geweld van de dood heeft. Volgens Hebreeën 2, dat is de duivel. Die emotie van de toorn van Jezus wordt door Marcus ook verslagen in het 3e hoofdstuk van zijn evangelie. Op een sabbat in de synagoge, begin van dat hoofdstuk, vertelt er ons van. Er is een man met een verdorde hand. Dat is geen kwaal waar je aan sterft. Zo redeneren de fariseeën ook. Als hij genezing zoekt bij Jezus, dan kan hij met die kwaal morgen ook wel bij hem terecht. En ze loeren. Ze loeren op Jezus wat hij doen zal. En ze hopen dat hij zal ingrijpen. Niet vanwege die man met wie ze eventueel zoveel medelijden hebben, want daar is geen sprake van. Mensen die hard zijn in de godsdienst, zijn ook hard tegenover hun medemens. En zo is het met die fariseeërs ook geweest. Maar ze hopen wel dat Jezus toch ingrijpen zal, maar met de hoop dat ze dan wat kunnen hebben en kunnen inbrengen tegen hem. Dan kunnen ze beschuldigen van een sabbatschenner. En Jezus weet het. En hij ontloopt die mensen niet. Natuurlijk wist hij ook wel dat die man met de verdorde hand de volgende dag terug kon komen, of dat Jezus hem de volgende dag ook kon opzoeken. Natuurlijk wist Jezus ook wel dat dat nou niet van de grootste urgentie was om deze man op de sabbat te genezen. Dat was met die schoonmoeder van Petrus net even iets anders, want die vrouw die had een hevige koorts en daar kan ze dezelfde dag nog aan sterven. Maar deze man die heeft al weken en maanden met die hand gelopen waar hij niks mee kon beginnen. Maar Jezus ontloopt die mensen, die fariseeën, met hun loerende ogen toch niet. Maar omdat hij weet wat ze denken, omdat hij weet waar ze op hopen, en omdat hij weet dat ze hem zo graag zouden willen beschuldigen, gaat hij die man genezen. Maar hij kijkt ze eerst, en Marcus is heel expressief in wat hij zegt, hij kijkt ze eerst rondom met toorn aan. Hij is bij wijze van spreken voor ze gaan staan. En hij heeft het in zijn blik laten merken dat hij hen doorheeft. En dat hij hen doorschouwt tot in het diepst van hun boze, verdorven hart. En ze hebben het gevoeld tot in het diepst van hun wezen. Jezus doorziet ons. En vanwege de heiligheid van zijn toornende blik, want daar hebben ze ook wat van gevoeld, dat er geen enkele zonde in zat. Onze boze blikken zijn zondige blikken meestal. Maar bij hem was het een heilige verontwaardiging met zoveel goddeloosheid, zoals hij bij deze mensen ontdekte. En dan ziet u dat het door elkaar heen loopt. Zijn toorn tegenover die een maakt hem niet ongeschikt om zijn bewogenheid tegenover die ander te betonen. Want die man gaat straks genezen naar huis. Duidelijkste voorbeeld van de toorn van de Heer Jezus. Natuurlijk in de reiniging van de tempel. Die geschiedenis, twee keer wordt die verteld. Twee keer zal het gebeurd zijn. Zo geloof ik, Johannes 2, Matthäus 21. Waarin ons verteld wordt dat de Heer Jezus het niet kon verdragen. Dat ze ten gerieve van al die tempelgangers op het paasfeest de voorhof van het huis van zijn vader in een huis van koophandel hadden veranderd. Dat ze de heiligheid van Gods huis zo hadden te grabbel gegooid dat ze permissie gegeven hadden aan een aantal veehandelaars om daar de schapen en de koeien neer te zetten en die aan de man te brengen. En dat ze daar permissie gegeven hadden aan een aantal sjacheraars om geld te wisselen, zodat de pelgrims van allerlei kanten de tempelbelasting konden betalen met een munteenheid die daar gangbaar was. En hij heeft het aangezien. En toen heeft hij een paar touwtjes van de grond opgeraapt en die in een soort geeseltje gewrongen. En met dat geeseltje van touwtjes is hij erop afgegaan. Op die handelaars en op die geldwisselaars. En hij heeft de touwen losgemaakt waar de koeien aan vast zaten en hij heeft ze de tempel uitgejaagd. En hij heeft de kooien waarin de duiven zaten opengezet en hij heeft die beesten weg laten vliegen. En hij heeft die tafel waar dat geld op gestapeld wordt in mooie stapeltjes omver gegooid, zodat het rinkelend over de grond rolde. En hij heeft die mensen, die handelaars, de tempel uitgejaagd. En iedereen heeft het geweten. Hier is een man die tot in het diepst van zijn ziel verontwaardigd is. En de discipelen hebben het geweten en gevoeld. Dit is de ijver voor Gods huis. En die zou hem verslinden. Zo kiest hij partij voor zijn vader die onteerd is. Zo komt hij op voor de heiligheid van Gods huis. En er is geen spier van zonde in geweest. Alles gecontroleerd door de Heilige Geest. Zo toornt Jezus. Zo deed hij het. En Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. In zijn bewogenheid met verlorenen en met ellendigen, maar in zijn toorn tegen geveinsdheid, in zijn toorn tegen de ontheiliging van zijn huis en van de naam van zijn vader. Tolerantie tot op zekere hoogte, maar nooit ten koste van de heiligheid en nooit ten koste van de waarheid. Is Jezus een liefdevolle heiland? Zeker. Maar dit staat ook in de schrift. Juist omdat hij lief heeft, weet hij wat toornen is. Al mag je zeggen dat hij de zondaar lief heeft. Maar nooit, in der eeuwigheid niet, zal hij de zonde lief kunnen hebben. En daarom past het een discipel van Jezus ook niet om de zonde lief te hebben. Maar moeten we toch ook leren in zijn voetstappen te gaan. Dat wil ook zeggen aller zonden vijand zijn. Jezus vreugde. Hij heet de man van smarten. En zo wordt hij ook getekend in de schrift. En we worden nogal eens stilgezet, ook in die hele uitvoerige leidersgeschiedenis van de Heer Jezus. En je zou zelfs van het hele evangelie kunnen zeggen dat het een samenvatting van de lijdensweg van de Heer Jezus was. Al heeft het zich in de laatste week van zijn leven natuurlijk in allerlei opzichten toegespitst. Zowel naar zijn lichamelijk lijden als naar zijn geestelijk zielenlijden toe. Maar hij is de man van smarten. En al de tijd van zijn leven heeft hij het geweten dat hij gekomen was om de zonde te boeten, om de toorn Gods te dragen, om de wet te vervullen en de overtredingen van de wet te verzoenen. Hij heeft het geweten altijd door, dat daar zijn einde zou liggen. De kribbe was niet iets toevalligs. De kribbe hoort bij het kruis, zoals het kruis het vervolg van de kribbe is. De man van smarten. En men heeft wel eens gezegd, er staat nergens in de Bijbel dat Jezus gelachen heeft. Het klopt ook nog. Er wordt ons nergens een tekst in de Bijbel aangereikt waarin wij uitdrukkelijk te horen krijgen dat Jezus gelachen heeft. En toch zijn er een aantal plaatsen in het evangelie die ons duidelijk vertellen dat Jezus ook de emotie van de vreugde heeft gekend. Je kunt dat op een indirecte manier aflezen uit bijvoorbeeld het feit dat als hij kinderen bij zich laat komen, die kinderen kennelijk bij hem op hun gemak zijn. Als hij een somber, stuurs uiterlijk gehad had, een onvriendelijk uiterlijk, dan waren kinderen nooit bij hem op hun gemak geweest. Maar als hij zo'n kind van de straat oppakt en het te midden van al die grote mensen, die discipelen, neerzet. En als die moeders op een gegeven ogenblik met hun kinderen tot Jezus komen. En hij zo'n kind op zijn knie neemt. En een ander kind naast zich neerzet. En zijn arm om hem heen slaat, want zo is het letterlijk gegaan. Hij omarmde ze. En hij zegent ze. Dan zijn die kinderen op hun gemak. Er is ook iets van vriendelijkheid van Jezus uitgegaan. Je kunt van de vreugde van de Heer Jezus op een andere manier langs een indirecte weg weten. Als je Psalm 45 neemt als een profetie van de Messias, van de Heer Jezus Christus. Nou wordt daar gezegd dat hij gezalfd is met vreugde, olie der vreugde, boven zijn medegenoten. We lezen in Hebreeën 12 dat de vreugde die hem voorgesteld is, hem kracht gegeven heeft om het kruis te dragen en voor te gaan op de weg naar het kruis. En u kunt zich met mij toch ook niet anders voorstellen dan als hij of een doofstomme of een blinde of een ander gehandicapte geholpen heeft. Of zoals die weduwe van in haar zoon die overleden was weer teruggegeven heeft. U kunt zich toch niet anders voorstellen dan dat als de mensen daarover begonnen te zingen en te loven en te prijzen, dat Jezus hart goed gedaan heeft en dat hij zich mee verheugd heeft. Hij is blij geweest met de blijden, zoals hij ook bedroefd geweest is en geweend heeft met de wenenden. Maar dat zijn indirecte bewijzen. Kijkt u eens in Lucas 10. Lucas 10 vers 21. Dat is na de terugkeer van de 70 die hij uitgezonden heeft met de opdracht om het evangelie te verkondigen en de boodschap die zij brachten te onderstrepen met tekenen die ze in zijn naam mochten doen. En dan komen die 70 terug en die zijn enthousiast, vers 17. De 70 zijn weergekeerd met blijdschap, zeggen de Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. En ze geven Jezus ook nog de eer. Ze schrijven zichzelf de eer niet toe dat ze duivelen hebben kunnen uitwerpen. Want ze zeggen het heel eerlijk tegen de Heer Jezus. Dat is gebeurd en dat kon gebeuren, dat konden we doen. Omdat we uw naam hadden. En in uw naam mochten we die duivelen de baas zijn. En dan zegt Jezus, ja, ik heb het gezien. Ik heb de Satan als een bliksem uit de hemel zien vallen. En hij belooft zijn discipelen nog, deze 70 nog wat meer. En dan vers 21. En dat is een parallele plaats kom daar straks even op terug in met Matthäus 11. In die tijd, toen die 70 terugkwamen, toen dat koninkrijk vorm begon te krijgen, toen de duivel Jezus als zijn meerdere moest erkennen, want de boze geesten moesten vertrekken als ze in Jezus' naam werden uitgeworpen. Toen die 70 enthousiast terugkwamen en dat ze verwonderd waren over datgene wat de Heere hen gegeven had te doen en wat ze in zijn naam hadden mogen uitrichten, in die uren verheugde zich Jezus in de geest. En dan moet u dat woord maar nemen zoals het oorspronkelijk bedoeld is. En dat is geen vreugde geweest van alleen maar een blije trek op Jezus' gelaat. Maar dat is een vreugde geweest die iedereen er zo van af kon lezen. En die hij ook tot uiting gebracht heeft. Hier is Jezus op het hoogtepunt van de beleving van de emotie van vreugde. Van blijdschap. En als een mens echt blij is, ook dan hoef je er niet naar te raden van, zou die nou blij zijn of niet? Als iemand echt verheugd is tot in het diepst van zijn ziel, dan kun je dat zien, dan kan iedereen dat zien, dan hoor je dat, dan merk je dat. De manier waarop die spreekt, de manier waarop die kijkt, dan is dat af te lezen in de uiterlijke dingen op het gezicht. Zo hebben de discipelen dat gezien en ze hebben het in Jezus' woorden ook gehoord. Zo verheugd, zijn werk is niet te vergeefs. De duivel zal het verliezen. Ellendigen worden gered. Zo verheugd. Hij is bezig zich een volk te vergaderen. Gekozen heeft. En nog verder. En daarom zei ik, het is een parallelle tekst met Matthäus 11. En daar staat het in een hele andere context. Kennelijk was dat toen tegelijkertijd ook waar. Behalve dat die 70 gezien hadden dat de duivelen uitgeworpen werden. Dat mensen het evangelie mochten horen. Matthäus 11 laat ons zien dat in diezelfde tijd Jezus gereflecteerd heeft op zijn eigen arbeid in Capernaum, in Chorazin, in Bethsaida. En toen leek het allemaal te mislukken. Als in Tyrus en Sidon zulke krachten geschied waren, zegt hij, als in u geschied zijn, ze zouden zich in zak en as bekeerd hebben. Maar jullie hebben je niet bekeerd. Ik heb zoveel tekenen en wonderen in uw midden gedaan. En hij noemt die steden met name. Maar het heeft geen enkel effect gehad. En is Jezus dan ontmoedigd? Zakken zijn schouders dan neer? En geeft hij de moed dan op? Nee, nee. Want kennelijk op zo'nzelfde moment of in diezelfde tijd komen die 70 terug. En die hebben een heel ander verslag. En Jezus weet het. En hij zegt het. En daar slaat het ook op. Het is voor de wijzen en verstandigen verborgen. En toch niet voor iedereen. Maar het is aan de kinderkens geopenbaard. En dan ziet Jezus in één keer de soevereiniteit van zijn vader. Het wonder waar wij mensen vaak tegenaan botsen, nietwaar? God is soeverein, ook in het uitdelen van zijn genade. God verbergt het voor wijzen en verstandigen. God openbaart het aan de kinderkens, aan de baby's. En we botsen er vaak tegen. Wat kan een mens er zelf aan doen? Jezus zegt, zit er nou niet over in. Bots daar nou niet tegen. En Jezus geeft het voorbeeld. Hij verheugt zich. Ik dank u, Vader, dat gut voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt. Zo is geweest het welbehagen voor u. Maar dan weet hij dat zijn werk doorgaat. Die 70 kwamen het hem vertellen. En in het vertrouwen dat het door zal gaan, zegt hij, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En hij nodigt ze. Zo ruim en zo vrij als hij kan. En dat doet hij op een moment waarin hij vreugde heeft in God. Dat doet hij op een moment waarop hij weet dat zijn arbeid niet ijdel is in de Heer. Dat doet hij dat als hij zich verheugen mag in het heil dat God bereidt aan ellendigen. O ja, de Heer Jezus is ook een blij mens geweest. Juist op die momenten dat hij zag, mijn werk is niet ijdel. Op die momenten dat hij zag, Gods werk gaat door. Mijn volk komt er. Het was een beloofd. Het was een beloofd in Jesaja 53. En het gaat nog eerder in vervulling dan Jesaja 53 had geprofeteerd. Want die profetie zei, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. En hier is hij nog niet eens zover dat hij zijn ziel al als een schuldoffer gesteld heeft. De daad van de offerande moet nog plaatsvinden. En toch ziet hij het welbehagen des Heren al gelukkiglijk voortgaan. En hij ziet al zaad. Omdat het aan de kinderkens is geopenbaard. Nou, en dat soort vreugde in navolging van hem zou toch ook het kenmerk van het leven van zijn volgelingen mogen wezen. We zingen op Psalm 21 het eerste vers. O Heer, de koning is verheugd door uw geducht vermogen. 21, het eerste vers. Zoals dat gebruikelijk is op deze cursus is er nu pauze. En ik begrijp dus dat ook de gewoonte deze is dat u dan ook vragen kunt formuleren. En dat u die mij schriftelijk kunt doen toekomen. En dan hoop ik daar straks na de pauze op in te gaan. Worden en misschien ook wel moeten worden om nog eens wat onderlinge contacten te onderhouden. Maar overal is een tijd van, hè. Ik hoef verder niet meer te zeggen, maar de laatste gaat ook al zitten. We zullen de rest van de tijd gebruiken om de vragen die ik hier binnengekregen heb te bespreken. Ik heb er toch een paar gekregen, inderdaad, nogal over verschillende aspecten van het thema van vanavond. Als er zojuist of zo straks door mij wat gezegd zal worden wat niet helemaal duidelijk overkomt of wat vragen oproept of waar nog verduidelijking bij nodig is, dan mag u wat mij betreft wel reageren. Ik begin met de vraag, heeft de Heer Jezus verdriet gehad in het graf omdat we ook belijden dat hij nedergedaald is ter helle? Ik denk dat als wij dat graf met de nederdaling ter helle in verband brengen, dat we dan op zichzelf genomen wel iets doen wat geoorloofd is. Want al gaat onze catechismus in zondag 44 een andere kant uit met de verklaring van het geloofsartikel dat Christus ook nedergedaald is ter helle. Het is natuurlijk vanuit het oorspronkelijke leerstuk, het oorspronkelijke dogma, wel zo dat de nederdaling ter helle aanvankelijk en oorspronkelijk bedoeld was als een aanvulling, als een bijstelling bij de belijdenis dat hij begraven is. In de oude kerk heeft men onder de nederdaling ter helle verstaan dat Christus in het rijk van de dood is geweest. Onder de macht van de dood. En dan wordt het woord hel gebruikt in de betekenis van het rijk van de doden. Onze catechismus gaat er een andere kant mee uit. En dat is in vele opzichten toch wel de gereformeerde uitleg van het geloofsartikel geworden. En als de catechismus over de nederdaling ter hel spreekt, dan wordt daar verwezen naar wat Christus voor zijn sterven heeft doorgemaakt. Namelijk in zijn kruislijden en met name in de periode van de drieurige duisternis. Toen is hij wat zijn ziel betreft neergedaald in de hel. Of misschien anders gezegd, toen is de hel in volle omvang op hem afgekomen. En toen heeft hij in zijn ziel, het verschrikkelijke lijden gedragen van het verlaten zijn van God. Vandaar ook dat vierde kruiswoord. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Als we het daarop betrekken, en zo doen we dus in navolging van onze Heidelbergse catechismus, dan is er dus geen sprake van dat Jezus in het graf geleden heeft, verdriet gehad heeft. Ik kan me daar ook eigenlijk niet zoveel bij voorstellen. Als we aan de periode, aan de twee dagen of de drie dagen van Jezus liggen in het graf denken, dan is wat zijn ziel betreft, wat zijn geest betreft, en daar worden toch in de eerste plaats de emoties ook beleefd, daar worden ze gevoeld, dan is wat zijn ziel betreft, hij heeft zijn geest in de handen van zijn vader aanbevolen, en dat gebed heeft zijn vader verhoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest en zijn ziel, is ook op diezelfde dag samen met de ziel van de moordenaar in het paradijs aangekomen. En daar kon Christus zich verheugen over het aanschijn van zijn vader en over het bevredigd zijn van zijn vader met het werk dat hij gedaan heeft. En wat zijn lichaam betreft, ja, dat was dood. Er wordt in de Bijbel ook een woord gebruikt dat erop wijst dat Jezus lichaam een lijk was, waar geen beweging meer in was, waar geen emoties meer in waren, waar geen gevoel meer in was. Niet lichamelijk gevoel en ook geen psychisch gevoel. Dus ik kan mij daar niet bij iets bij voorstellen dat Jezus in het graf verdriet heeft gehad. Het was na, het is volbracht. En toen was de vreugde voor hem al begonnen. En die wordt alleen nog maar groter als zijn ziel straks in het lichaam terugkeert op de Paasdag. En daar zongen we juist van. O Heer, de koning is verheugd. Is Jezus liefde ook een emotie? Zijn liefde voor verloren zondaren, het kostte hem zijn leven. Ik weet niet of je liefde en de beleving van de liefde niet direct ook bij het emotionele leven moet rangschikken. Natuurlijk zit er in de beleving van liefde wel een hele duidelijke emotionele kant. Maar ik denk dat als de liefde echt beleefd wordt, of dat nou liefde tot een mens is, tot een man of tot een vrouw of tot een kind of tot ouders, dan is het iets wat je met je hele bestaan beleeft. Dan doe je dat ook met je verstand. En dan doe je dat lichamelijk, geestelijk, in alle opzichten. Er is eigenlijk geen partje van een mens dat buiten de beleving van de liefde staat. Er is een hele duidelijke lichamelijke kant aan de beleving van de liefde. Er is ook een lichamelijke innerlijke kant, duidelijk, een duidelijke innerlijke kant aan de liefde, en misschien ook wel een emotionele kant. En als je het zo beziet, dan zou ik het toch eerder onderbrengen bij wat ik al begonnen ben met aan te geven als de bewogenheid van de Heer Jezus. Het is ook, ja, je mag ook zeggen, zijn liefde bracht hem aan het kruis. Zo staat het ook in de schrift, dat hij de zijne die hij in de wereld lief gehad heeft tot het einde. Dat is dus ook tot op het einde aan het hout. Maar met hetzelfde recht mag je ook zeggen dat Jezus door zijn innerlijke bewogenheid de dood is ingegaan. Dat hij zich dood geliefd heeft. Dat hij in zijn mededogen ook zich in de dood heeft overgegeven. Ik zou daar niet al te filosofisch over willen praten. Want ik ben bang dat je eigenlijk met zo'n onderscheiding daar toch gauw terecht dreigt te komen. Er zit een emotionele kant, laat ik het zo zeggen, aan Jezus' liefde. Maar hij heeft zich in zijn liefde totaal gegeven. Was de diepste emotie van de Heer Jezus, en dat is een vraag die in het verlengde ligt, was de diepste emotie van de Heer Jezus ook niet juist aan het kruis waarneembaar? Als je aan het kruis, of als je bij de diepste emotie aan het kruis denkt aan zijn verdriet, aan zijn angsten, alhoewel zijn angsten in Gethsemane misschien nog wel dieper gingen dan zijn angsten aan het kruis op Golgotha. In Gethsemane waren zijn angsten zo verschrikkelijk groot. Het staat er ook, hij begon droevig en zeer beangst te worden. En als je de Griekse tekst goed leest, dan kun je zien dat Jezus niet eens kracht heeft gehad om normaal te lopen naar die plek waar hij straks gaat knielen. Maar hij is daar, bij wijze van spreken, met vallen en opstaan naartoe gestrompeld. Zo moet je het je voorstellen. En toen is hij niet geknield, maar toen is hij op de grond gevallen. Zo diep was hij onder de verschrikkelijke indruk van wat er ging gebeuren. En dat had zo'n uitwerking in zijn lichaam, dat zijn zweet veranderde in tromboi. Dat zijn klonters bloed, niet druppels bloed, maar klonters. Daar komt ons woord trombose vandaan. Zo hevig was het. En dat is, ja, eigenlijk kun je het alleen maar nazeggen, maar je kunt er nooit echt een voorstelling van maken. Daar zat ontzaggelijke diepe emoties in. En dat was op Golgotha eigenlijk zo niet meer. Zeker toen heeft hij, en het wordt ons ook niet verteld hoe hij lichamelijk gereageerd heeft in die 3-urige duisternis. We weten alleen van de klacht van zijn ziel. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar ik zou wel weer zeggen, dit is maar niet alleen een stukje emotionele beleving van de Heer Jezus geweest. Dit is, laat ik het dan zo zeggen, zo existentieel geweest. Dat lichaam en ziel als het ware gekneusd zijn. En dat hij op een ontzaggelijke manier ervaren heeft wat dat wil zeggen. Om een toornend God te ontmoeten. En om zo de zonde van zijn kerk te moeten betalen. Je kunt er nooit te ernstig over nadenken. En je kunt er nooit een andere conclusie uit trekken dan deze. Dan moet de zonde toch wel ontzaggelijk ernstig zijn. En dan moet aan de andere kant en daartegenover de liefde Gods onvoorstelbaar zijn. En de liefde voor Christus. En dan moet je eens even denken voor wie hij dat deed. Kunt gij dan niet 1 uur met me waken, zei hij pas nog tegen ze. Dan heb ik een vraag over een heel ander aspect. Dit ging over het lijden, dit ging over verdriet. Nu heb ik een paar vragen die gaan over die andere emotie, namelijk vreugde. 2 vragen. Is hartelijk lachen zonde? En zo ja, wanneer is dat het geval? En dan een vraag op hetzelfde terrein. Vreugde, genieten in het licht van de eeuwigheid, kan het wel eens een dilemma worden. Hoe de tekst uit Prediker over het goede genieten te verstaan? Het lijkt alsof ik nou in een heel ander terrein terechtkom dan zojuist. Maar het is wel hetzelfde terrein als waar het over ging zojuist, alleen nu van een andere kant. Het zielenleven en de emoties, ze zijn er allebei. God heeft ons zo geschapen dat wij in ons eigen leven ook weten wat het is dat om verdriet te hebben. U en ik hebben traanbuizen. En we hebben traanklieren en die produceren vocht. En soms produceren ze veel vocht en je kunt het niet eens tegenhouden. En je moet er een zakdoek bij gebruiken. Dieren hebben dat niet. Dat hangt met onze ziel samen. Tegelijkertijd heeft diezelfde schepper, echt diezelfde schepper, ons lachspieren gegeven. Die heeft hij ook niet voor niks gegeven. Maar al wat gij doet, doet het ter ere Gods. Je kunt in je verdriet ook zondigen. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dat is zonde. Dan is er verdriet, dan is er reden tot troost en dan heeft de Heere troost beschikbaar en je wijst die troost af. Je slaat de Heere met zijn troost staan. En of de Heere dat nou rechtstreeks door zijn woord wil doen of hij zendt een mens om je te troosten, want dat doet de Heere ook. Denkt u maar aan wat Paulus schrijft in 2 Korinthe. Paulus zit vreselijk over die situatie in Korinthe in en hij heeft Titus gevraagd of hij daar eens een keer naartoe wil en of hij daar eens proberen wil de zaken op orde te brengen. En Paulus, u maakt zich grote zorgen over wat er gebeurd is, want Titus komt voorlopig niet terug. En Paulus die onderneemt de reis en die gaat Titus tegemoet en dan vindt hij hem nog niet. En dan moet hij nog weer verder en eindelijk, daar ontmoet hij Titus. En dan zegt hij later aan de Korintiërs: God die de nederige troost heeft ons getroost door de komst van Titus. Zo kan een mens op je weg geplaatst worden om je troost te brengen. Dan doet de Heer het middelijk. Hij kan het rechtstreeks via zijn woord en via zijn geest doen. Hij kan het ook door middel van een mens doen. Maar ik was er zo pas aan toe toen ik zei, een mens kan het ook weigeren, kan het ook afwijzen. Je kunt in je verdriet ook zondigen. Dan kun je er te ver in gaan. En dan weiger je het over te geven. En dan weiger je de Heer, de balsem van de Heere te gebruiken. En zo kun je in de beleving van de vreugde ook te ver gaan. Veel te ver. En dan denk ik aan dat hartelijk lachen. Ik kan begrijpen dat mensen soms wel eens het gevoel hebben, als je dan zo'n lachbui gehad hebt, dat je dan zegt, wat ben ik toch eigenlijk een. En je begrijpt het soms niet eens meer. Waar is nou je ernst? En dan heb je, ja, vreugde. En daarbij ook gebruik maken van wat de Heer in je lichaam gegeven heeft. Lachspieren. Maar tegelijkertijd zegt de schrift, alle gekkernij zij verre van u geweerd. Want waar lach je om? En waar ben je dan zo uitgelaten over? De Heer Jezus is ook, mag ik het zo zeggen in Lucas 10, uitgelaten blij geweest. Maar waarover? En daar kan een mens ook wel eens uitgelaten blij over zijn. Als je het ontdekken mag, God zag op mijn heren. Waarom was ze tot mij gemunt? Wat een wonder. Lachen en huilen, dat gaat tegelijkertijd. Bij de beleving van dat wonder. Je ziel springt op van vreugde. Daar kent de Bijbel ook bepaalde uitdrukkingen voor. En tegelijkertijd, je breekt in tranen uit. Want je kan het helemaal niet op. Nou, dus de vraag is, waar ben je dan zo blij mee? En waarom ben je zo uitgelaten? Nou zijn er ook aardse vreugden. En aardse genoegens. En je kunt hartelijk blij zijn met de zegeningen die God je geeft. In de omgang met mensen, in de omgang binnen een huwelijk, in de relatie met kinderen of met kleinkinderen. Of wat er dan ook allemaal kan wezen. En je kunt blij zijn met een zegen die God je geeft als je op een baan gehoopt hebt en je krijgt hem. Of als je, noem maar op, je kunt dat zelf al invullen. Er is niks verkeers mee. Uit die dankbaarheid ook maar. Maar uit die ook tegenover de Heere. Maar u voelt wel, we gaan zo gauw de grens over. Hè? Zo gauw is het met toornen, dat er een vleeselijk element, een zondig element komt. Zo gauw is het met de blijdschap ook, dat er onzin bij komt. Uitbundigheid die niks geestelijks meer heeft. Die ook niet in God eindigt. Dus hartelijk lachen. Ja, ik denk dat dat ook een kwestie van karakter kan wezen voor een deel. Sommige mensen zijn helemaal niet zo uitbundig en als die lachen dan glimlachen ze hooguit en verder komen ze niet. Anderen die slaan op hun knieën en die ha ha ha. Ja, nou ja, dat is ook een kwestie van natuur, hoewel dat alle uitbundigen, dat is ook wel eens een beetje gemaakt, vindt u niet? Sommige mensen die, ik was eens een keer op weg uit Canada naar Nederland en ik had het voorrecht dat ik op zo'n Boeing mocht vliegen met zo'n compartimentje boven met een stuk of 14 plaatsen. Ik dacht, gelukkig, dat is fijn, dan kan ik lekker slapen onderweg.
En er zaten twee zakenlui en die deden niks anders dan de hele dag elkaar, hele nacht, 's nachts was het, stomme moppen vertellen. En dan de ene, dan de ander, ha, ha, ha. Oh, oh, oh. Dus van slapen kwam nog niks. Maar dan heb je nou weer zoiets, dat is dan, de mens is dan ook een wezen vol onzin. Nou ja, laten we hopen dat als we reden tot blijdschap hebben, dat het gepaste blijdschap is. Ingetoomde blijdschap ook. En dat het geen, ik gebruik het woord dat Paulus gebruikte, gekkernij wordt. En dan, en dat kan nog net, deze vraag. Bij alle drie punten besloot u dat de volgelingen van Jezus moeten lijken, op Jezus moeten lijken. Ze moeten in het spoor van Jezus gaan. En dan komt de vraag, waarom proef je soms onbegrip of vijandschap als je hier de uitdrukking gebruikt, de weg van de borg is de weg van de kerk? Ik moet u eerlijk zeggen, dit zijn naar mijn gedachten twee verschillende onderwerpen. Waar ik zojuist op doelde, dat is op de navolging van Christus. Zoals hij gewandeld heeft, zo moeten de zijnen ook wandelen. Dat wil zeggen, ze hebben ernaar te staan om naar het beeld van Christus herschapen te worden door de Heilige Geest. Het beeld Gods is in Christus zichtbaar. Het beeld Gods wordt ook in de Christen hersteld. En dan wordt die Christen meer en meer aan Christus gelijkvormig gemaakt. Althans, dat wil God. Daar werkt de Heilige Geest naartoe. En daar moeten mensen zich aan leren gewonnen geven. Dat is het wat ik bedoelde als het gaat over die emoties die je bij de Heer Jezus ontdekt. Bewogenheid, toorn over de dingen die niet deugen en die er ook absoluut niet getolereerd mogen worden. En vreugde, met name over het werk Gods en het heil in Gods in Christus. Als ik zei dat de discipelen van Christus daar eigenlijk ook iets van moeten inleven en uitleven. Navolging van Christus. Maar als het gaat over de uitdrukking, de weg van de borg is de weg van de kerk, dan gaat het niet over de naleving, over het wandelen, de navolging van Christus. Dan gaat het over de beleving van het heil. En dan wordt daarmee bedoeld dat wat Christus meegemaakt heeft, door ons ook in diezelfde volgorde moet worden meegemaakt, of anders gezegd, dat we Christus en het heil in Christus moeten leren kennen in de volgorde waarin Christus dat heil tot stand heeft gebracht. Concreet, dat als het gaat om kennis van de Heer Jezus, persoonlijke geloofskennis, dat we dan met kerst moeten beginnen, bij de geboorte van Christus. En men zegt dan ook wel eens dat Christus in ons hart geboren moet worden. En dat je dan in de kennis van Christus vorderingen maakt door hem te volgen op zijn lijdensweg, door Golgotha, de Goede Vrijdag, mee te maken, en dan de opstanding en de hemelvaart en dan Pinksteren. Dat is de weg van de borg. En dat wordt ons dan wel eens voorgehouden als de weg die de kerk ook moet gaan. Op dat eerste, ik heb er geen enkele twijfel over, dat als het over de navolging van Christus gaat, dat de Heilige Geest in de beleving in het leven van Gods kinderen ook iets gaat werken van wat Christus doorleefd heeft in de emoties. Maar op dat eerste, op dat andere, die weg van Christus, op de weg van de kerk, hem zo leren kennen, ik moet eerlijk zeggen, daar kan ik in de schrift geen bewijzen voor vinden. Natuurlijk, we moeten de Heer Jezus leren kennen in alles wat de schrift ons van hem openbaart. In alles. Is een mensenleven daar niet veel te kort voor trouwens. Maar ik denk dat het dan helemaal aan de Heilige Geest ligt. Waar die begint. En waar die mee voortgaat. Ik kan me heel goed voorstellen dat in de persoonlijke geloofsbeleving de beleving en de geloofskennis van de Heer Jezus eerder geconcentreerd is op het offer dat hij in de plaats van een ellendige zondaar verricht, dan dat we kennis krijgen aan het feit en het wonder van zijn geboorte, waarmee hij de zonde waarin ik ontvangen ben voor Gods aangezicht bedekt. Ik denk dat het in Davids leven een andere orde is geweest. Die heeft de Heere eerder leren kennen als de herder van zijn ziel, voordat hij hem heeft leren kennen als degene die ook zijn erfzonde moest bedekken. Ik kan me zelfs ook voorstellen dat als een mens geconcentreerd wordt door het werk van de Heilige Geest, allereerst niet zozeer met de schuld van zijn zonde, maar met de macht van zijn zonde. En je hebt dan maar een bepaald kwaad waar je niet van los kunt komen. En een zonde waar de Heer je aan ontdekt heeft. En waar de Heer je smart over gegeven heeft. Maar die zo geïntegreerd in je bestaan is dat je hem er nooit los uit kunt rukken. En wat krijgt de mens dan behoefte aan? Natuurlijk aan vergeving van zonde, maar ook aan bevrijding. Dan is er eerder nog plaats voor de opgestaande levensvorst met zijn paasglorie en met zijn almachtige koningskrachten om mijn banden los te maken en me uit die gevangenis te halen. Dus ik kan me voorstellen dat iemand in zijn leven eerder kennis maakt met Christus de opgestaande dan met Christus de gekruisigde. En ik zou dat nou allemaal het liefste maar helemaal overlaten aan de soevereine werking van Gods Heilige Geest. Mag ik het daarbij laten? Wij zullen zingen uit de 45ste psalm, het 4e vers. O God, uw God heeft mild u overgoten met vreugdezalf, meer dan u meegenoten.
collega Den Butter, het was heerlijk om samen met u door de Bijbel heen te bladeren. En terwijl tekst voor tekst ons oog passeerde, kregen wij tegelijkertijd ook een levend beeld getekend van de heiland en de zaligmaker der wereld, ook in zijn emotionele leven, zijn bewogenheid, zijn toorn en zijn vreugde. En als je dat dan zo voor je ziet gebeuren, want zo hebben we het denk ik ook wel ervaren terwijl we de Bijbel nalazen. Terwijl je het zo voor je ziet gebeuren, dan zeg je tegen jezelf, wat hebben we toch te doen met een heerlijk en een volkomen zaligmaker. En wat is het ook goed in ons leven om hem te mogen kennen, om een discipel van hem te mogen zijn, om hem te volgen op al zijn wegen, om in de praktijk van ons leven ook een beeld te weerspiegelen van hem die ons wil lossen en wil kopen met de prijs van zijn dierbaar bloed. Heel hartelijk dank dat u vanavond in ons midden wilde zijn en de lezing verzorgen. Ik wil u vragen of u met ons wilt eindigen. En u hebt koffie gekregen. Het verzoek is of u allemaal één bekertje mee wil nemen naar het buffet. Dan hoeft de koster niet in zijn eentje 120 bekertjes naar het buffet te brengen. Bedankt.
Zullen we samen danken. Genadige God, wij komen eigenlijk woorden tekort als het gaat om dankbaarheid voor wat u ons geopenbaard hebt. Voor wat u ons met name ook geopenbaard hebt in de Heere Jezus Christus. Oh ja, er is veel meer in de Bijbel. De Bijbel spreekt over u als Vader en als Heilige Geest ook. De Bijbel spreekt over uw besluiten, teruggaande tot de eeuwigheid al. De Bijbel spreekt over de zaligheid die geopenbaard zal worden, nog straks zal geopenbaard worden en zoveel andere dingen meer. Maar aangezien we vanavond maar een bepaald aspect van het mens zijn van de Heer Jezus konden overzien, is dat al voldoende reden om u ootmoedig dank te zeggen voor wat u daarin hebt geopenbaard. En zoals ook zojuist is opgemerkt, als we ons de dingen ook echt mogen voorstellen en als uw Heilige Geest ons openbaart in onze ziel en als de Christus ons in de schriften voor ogen geschilderd wordt, zoals Paulus een keer zei, dan is het inderdaad waar, wat een volkomen zaligmaker is hij. Wat een volkomen heiland bent u, Heer Jezus Christus. En wat is een mens toch dwaas en blind als hij aan u voorbij leeft. Hoe kan een mens nou op u wat tegen hebben? Hoe kan een mens er nu bezwaar tegen maken om u als een zaligmaker te leren kennen? Hoe kan een mens er nou vrede mee hebben om in andere dingen op te gaan en zijn tijd te laten voorbijgaan en straks zonder zaligmaker de eeuwigheid te moeten aandoen? O God, geef dat we dit in ieder geval meenemen van deze avond. Dat het aan u niet ligt, aan u Heer Jezus niet ligt, als een mens verloren gaat. U die zo barmhartig bent geweest, zo vaak innerlijk met ontferming bewogen bent geweest, zo vaak bewezen hebt dat het lot van mensen u ter harte gaat. Heere, geef dat we u zo mogen kennen. Maar ook als die zaligmaker die geen pardon met de zonde kent. En die de zonde nooit goed praat. En nooit door de vingers kan zien. En nooit in het leven van zijn kinderen kan toestaan dat zij de zonde koesteren. Dat we u ook zo mogen kennen. En dat we u ook zo mogen kennen, Heer Jezus, als die zaligmaker die daar bijzonder verheugd over bent geweest. En nog zijt, want er is nog altijd blijdschap in de hemel. Als mensen tot kennis der genade komen en als het zaad er komt waar u zich voor gegeven hebt. Heren, en laat de vruchten van deze kennis van u en van deze verbondenheid aan u er nu ook mogen zijn in het leven van alle die uw discipelen mochten worden. Gedenk ons in uw genade, heren, en breng ons op de bestemde tijd in deze kring, op een volgende keer ook weer samen. Vergeef onze zonden. Vergeef ook onze zonden in onze emoties, waarin we zo vaak net over de grens gaan. Of het nu boosheid is, of vreugde. Of dat het nu droefheid is, of blijdschap. We zijn zo gauw over de grens heen. En het is niet meer zuiver. Heren, maak ons uw beeld gelijk. Om Jezus wil. Amen. Ik wens u wel thuis.